Gemeente, laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 42 en daarvan het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ga een zwart door rouw bezweken, o mijn vijands dwingelandij. Wie mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien uw zaak vertrouwdet? Noemt u Psalm 42, vers 6. De schriftlezing voor het avonduur kunt u vinden in het boek Openbaring, het 13e hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Maar vooraf lees u artikel 21 uit de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met vol genoegdoening, zichzelf een opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid, is als een lam met misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus. Hoewel hij hem onschuldig verklaard had, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel zijn lichaam als in zijn ziel gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruist. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heer. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. We hadden nu genoemd te zullen lezen Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoorden. En op zijn hoorden waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot een dood gewond, en zijn dodelijke wonden werd genezen, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naams te lasteren. En zijn het tabernakel en die in den hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om den heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, die dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft die horen, indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. Tot zover.
onszelf en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten nu het heilige en dierbare aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Eermaals zijn dat gij in deze tijd nog daad erin hebt om de mensen samen te brengen onder uw woord des Heren. Waar we ook in de achterliggende tijd in de dag des Heren het gehoord hebben dat gij zelf van de spits hebt te treden. En dat het is dat gij zelf dank de overgebleven op een Jacob en die van Israël dan komt samen te brengen in die weg waarin gij naar de schaapskooi komt te leiden. En hierin hebt gij op een andere plaats een plaat optekenen dat het is dat zij zich maar slecht laten verzamelen en dat het is dat gij met de kracht waarmee gij gearbeid en gewerkt heeft leek meer te verspillen dan dat het de vrucht hebt gedragen, omdat het dan zichtbaar is dat maar weinigen u hebben te vrezen en dat er maar weinig zijn die in opzicht van uw naam en eer de handelingen verrichten om u te verheerlijken. En niettemin hebt dan in de tijd dat we hier hebben te zijn, heb gezegd tot het einde toe, tijdig en ontijdig dat woord te prediken, en dat gij die kudde Gods dan had wijden op het bevel van u, wanneer gij dan zo ook aan de apostelen geboden hebt en zo van de ouderlingen getuigd, dat zij dan dit uit bedwang, maar uit gewilligheid dit zullen doen in het navolgen van u, de grote herder des schapen. En dat er dan zulke heren dan zo zou zijn dat wij met die ootmoedigheid hebben bekleed te worden. Want in die nederigheid van u, daar dient de mens te staan, welke arbeid, met alles geen wat er aan spot en hoon en verachting van u hebt te wezen, om dat mede te dragen. Daar gij zegt dat er in zulke kommer en zorg waarin uw kerk hebt te verkeren, een plek hebt te zijn daar aan de troon der genade, waar we net zo dan zo dieper hebben laten verhoren verklaren dat er is een middelaar, Gods en de wensen, dat er een opening is aan de troon der genade voor u geworpen, met de prijs van uw hartebloed, en dat gij zo dan zelf dan komt te nodig om vrijmoedigheid te gaan naar de troon der genade, zodat er nog geholpen mocht worden te bekwame tijd te geven die op u hebben te hopen. En zo kent gij dan de harten van degenen die zich hier hebben neergesteld voor het aangezicht van u, de Heere, de levende God, geef het dan zo dat het niet zonder indruk zal wezen voor de grootheid uw eer. Maar ook als er dan zijn die achtergebleven zijn en van dit middel gebruik maken om hier dan ook mee betrokken door wat woorden te horen, gezien afstanden, achter mag het zijn dat wij hier dan van u toch dan in het geheel ze mochten opdragen, degene die ja, horen naar dit uw getuigenis en die misschien daar te neerzitten in met de handen gevouwen en hier dan ook zo met stilte in het gemoed wachten op hetgeen wat u hebt te zeggen en dat er nog een woordje mocht vallen ter rechte tijd. En als er dan eens zijn dat er eens een keer dan het zo dat werk van u in het hart hebt geleerd, dan hebt daar de diepe geur in te wezen. Welke zulke aantrekkingskracht heeft op het gemoed van uw kinderen en kerk, waar het is dat zij bijna eruit getrokken hebben te worden om u na te volgen, in welke omstandigheden dat ze ook verkeren, en daarom ook zulke beter dat zij zeggen, trek mij en we zullen u nalopen. En dat gij dan zo in die binnenste kamer, waar gij dan zelf dan in het woord de waarheid de prediking heeft, dat het ook is dat er in het huis Gods dan een weide is, waarin dan spijs is om de kerk te voeten met het woord des levens, en die dan ook zo van dagen tot dagen, welke ook zo in de taal des Heren dan ook wel uitnemend is, dan hier hebben te zijn, voor het aangezicht Gods om hier toch te spreken voor hun en voor uw kinderen. Dat gij toch zo De God ons het leven wilde zijn. En dat het ook zo zal zijn dat wij ten opzichte van onze kommer en zorg onze zielen aan u komen op te dragen en ons hartje aan u komen te wijten om standvastig te zijn, te zien op de hoogste leidsman en voleindigd is geloofd Jezus Christus die het kruis gedragen heeft en de schande veracht en u gezeten is aan de rechterhand des Vaders, de grote hoge priester van het huis Gods. De apostel, onze belijdenis, welke is ingegaan met het offer van zijn eigen bloed, wat u de Vader heeft gezien met de genoegens, waarin tot die toren gestild heeft te zijn en die vrede mocht worden aangebracht, en dat dit lijden van u dan het beloont, Jezus Christus met uw erfdeel, wat gij van de Vader gekregen hebt, zo in de stilraad des vredes in de nooit begonnen eeuwigheid, welke gij hebt aanvaard en welke gij hebt willen vrijkopen door het offer van uw dierbaar bloed. Geen wonder dan dat zij niet anders willen horen van Jezus Christus. Geen wonder dat zij dan die ede naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, willen horen. Geen wonder dat zij zo geen andere weg willen gaan dan dat u die de weg bent. En dat zij niet anders dan willen denken dan u gedenken. En zo ook dan niet zoeken de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn, waar Christus is zitten aan de rechterhand God des hemelse Vaders. En alle dingen die hier op de aarde zijn, hun schoon zo op ons lijken, dan schade en drek hebben te achten op de uitnemendheid van de kennis der zaligheid. Zoals dat in Christus Jezus, die blank, die rood en schoon en dierbaar hebt te zijn en ook zo noodzakelijk voor iedereen, wanneer wie het dan met wie het dan ook is, te samen beneden te zitten in deze ongelukkige staat, in onszelf en ongelukkige momenten, in onszelf waarin ook zo van alles dan gedacht kan worden, wat ons hier dan hebt te benauwen, in die kwellingen welke hier dan uitvoerig en veelvuldig en steeds weer op ons aan, als golven komen. Maar heren, dan zijn we ook als maar dus dan aan die golven niet vreemd, want als de zaten zo, dat al die golven en die baarden over mij heen gegaan zijn, dan is dat de redding van de kerk, welke hier in deze baren lijken te vergaan, welke in deze smarten bekeren, in deze zorgen en in deze kommeren we te wezen, deze nacht zijn ingegaan. Daarom, heren, wie het ook is en op wat voor momenten dat het zal zijn, waar het dan is dat er ook zo ten opzichte van lichamelijke omstandigheden daarvan moeite kan wezen, wanneer wij toch met deze pijnen bezet zijn en op het ziekenhuis op bed gelegen zijn en amper nog enige moed of kracht hebben om verder te gaan, dan is dat ook zo ten opzichte van ons lichaam nodig dat u ons die krankheden geneest en het leven verlost van het verderf. Maar ook wanneer wij die psychische zin, ook dat lijden kennen, wanneer we geen houvast en zekerheid hebben, wanneer het is dat wij geschud hebben te worden door al die omstandigheden waarover de mens heeft te schrijven, weg zeker in deze wanhoop van deze wereld, wanneer ze dan allemaal zo angst en vreesachtig zijn, wat blijft er dan toch ook allemaal over, heren, van die grootsprekende stemmen, welke denken dat ze de wijsheid en dat ze alles in pacht hebben om hier dan zo de wereld te regeren. Ach, je blaast er allemaal in, heren, het is allemaal angst, het is allemaal vrees. Maar bij u is de rust en bij u is de veiligheid en bij u is de bescherming. En daar is eten zijn de verlustiging. En door die vrees getroffen heeft wel door angsten bezet zijn geweest en toch de toevlucht genomen hebben. Zoals dat gezegd is door de psalmdichter in die woestijn, waarin gij zelf dan voor hen de schuilplaats zijt, het allerhoogste. Tot de Heere zeggen, gij zijt mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welke ik heb te vertrouwen en ik zal niet vrezen, al zou de aarde van zijn plaats veranderen en dan zou de pestilentie rondwandelen en de schrik des nachts te zijn en de verderfengel voortgaan. Het is niet tot uw kerk en tot uw kinderen te naken en de anderen zullen nergens veilig zijn, het meest dan aan de wraak van God, omdat zij in uw wegen niet wandelen, Heere. En het lijkt allemaal dat wij grotendeels daarvoor te vergeefs hebben te preken, heren, want ze doen net als de mensen, zoals de mensen zijn. Maar uw volk, dat is een volk dat hier in Christus Jezus hebt te geloven en niet dan in de wandel, dan in u aankleven als de allernoodzakelijkste en de allerbeminnelijkste en allerheerlijkste. En dan toch zo vaak niet aan het oog erop kunnen krijgen, zeker niet. Maar hier bijna die diepte gaan. En wanneer we tot die diepte hebben af te dalen. En wanneer zo ook die donkerheid dan komt. En waar die dracht op in te vallen en te treden. En waarin dan alles schreeuwt. Je hebt geen heil bij God. Zoals hier zo bij de dichter dan in die bekende psalm. Welke dan zo vaak een medepaal is gezongen. Met het oog op hun lijden. Waarin zij als vluchtelingen hier over de aarde, zwanningen op de aarde zijn. Dan hebben we te denken aan u. Welke in het lijden, sterven is het ware. Waarin we door de kaken van de dood verslond hebben te worden. Ons uitkomst biedt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die desdaags zijn grens gebiedt. Ik zal in dat vertrouwen leven. En dit melden en berieten. Al wat zei ze dan toch blij, Heer, dat hij aan uw eer mag komen. En dat gij, dat zo ook, dat hij de dienst des Heeren verzekert. En daarvan, dan ook met het erfdeeltje des Heeren wilt wezen. In het lengte van tijd. En dat gij, ja, hun beschermer zijt, hun Heeren bepaarder. En hun lust en vreugde. Daarom alles wat hier, dan met de mensen bezig te houden, dan brengt de mens dat toch niet naar, waar hij dan, ja, zou moeten omkomen. Zoals het dan de duivel de bedoeling heeft geweest om ons af te leiden in deze wereld en te trekken in deze wereld, maar hier dan, ja, dat is bij dan toch nog, dat dan staan vast zijn. Om de Heere te vrezen, de Heere te na te lopen, de Heere te vragen, de Heere te roepen, de Heere te vragen, ja, genade, als wij nog onbekeerd hebben te wezen. Want dat is zeker het geval. Wanneer gij dan de mensen te leren dat wat hij aan zonde hebt te wezen, dan heeft hij altijd om genade te smeken, heren. En ook voortgaande, ja, in de strijd van het leven, dan zal het altijd weer wezen. Gena, o God, gena, hoor ons gewenst. En wanneer het is dat we op het sterfbed hebben te liggen, en wanneer het zo al zijn dat wij dat niet, dat graf in het oog krijgen, en wanneer het zo is dat wij die eeuwigheid komen te zien voor oog, het zal genade wezen, het zal genade zijn, en dat is alles wat de kerk hier op de aarde nog zou kunnen spellen, en wanneer toch zo ook alles wat hier wel gepasseerd is, aan veelheid zou kunnen wezen, dan is het alleen maar de genade welke ons binnenbrengt. En u hebt gezegd, heren, dat uw genade dat genoeg hebt te wezen. Ja, het leven en het sterven, maar het is dat niet dat alles wat hier voorbij hebt te gaan, dan ook daar wordt gezien, is een nietswaardigheid. En hetgeen wat hier dan komt in alles waardigheid hebben te zien, de troon Gods, waar we straks zo voor zullen staan. De heerlijkheid Gods, die we dan aanschouwen zullen. De vele engelen, die rondom dan u hebben te staan. Ja, en de Lam Gods, dat daar in het midden van het paradijs heeft te zijn. Ja, en de heilige engelen, wij zullen het één keer zien ten opzichte van de verschijning. Wanneer de heerlijkheid daarvan uw kerk is, uw heerlijkheid geschonken te zijn, en dat het van het mensen weg te wezen, zodat er geen hindernis meer hebt te wezen om voor u te kunnen bestaan, heren. Door recht en billijkheid geschonken. Maar anders dan zal het niet die heerlijkheid zijn, maar dan zal het als een hete oven gezien worden, welke van rook hebt te branden, en van dikke duisternis, en van de engelen, welke met de bliksem en zwaarden de mensen zullen straffen, omdat ze uw verschijning niet hebben diep gehad. Die niet de minste moeite gehad hebben om erover na te denken, wat er gepredikt is, en die daar allang hebben verlaten te ver des Heren, welke dan zo met die grote menigte dan zullen verschijnen voor God, wanneer zo bij de tellen van al die doden, meer nog van de vaccinaties tegenwoordig, dan van de corona zelf, ach, dan zullen die verschrikking paarden, verschrikking, als we zo moeten sterven, heren. En ze zijn er niet mee bij u gekomen, maar bij de tovenaars van deze wereld. Om wel alsjeblieft aan, ja, toch nog reddend werken, ingrijpen en deze verlossing nog aan vele eigen maken.
zatter zijn. En dat na deze feesten wordt ten opzichte van, ja, voor uw komst, dat het, ja, het huis des Heren vol potten van vreugde druisen. Dat uw naam tot alle verheerlijk potten, wanneer we zingen van die goede tijd. Wanneer het is dat deze beten, dit zutten, dit komen, deze ellendigheid, en zal overgaan in een grote blijdschap van ons werk onder ons en in ons, ja, in de kinderen en ook zo bij de ouderen en bij de zieken en welke daar zo de moeite kennen. Het is niet te zeggen wat de vreugde dat het geeft. Maar de mensen zijn hatelijk, heren, vechtlustig, wederstrever, wederspannig, verhard en verbitterd, onzeggelijk. Liefhebben van zichzelf, ze laten het niet zeggen, ze laten de knecht spreken, alsof het met dovemans oren wordt aangehoord. Terwijl dat ze op de rand van de hel zijn, volhouden. O heren, wil toch bekeren, nu het nog niet te laat is. Het is de ernst die ons... Die doet zeggen, en het is de liefde, welke ons dringt. Wij hebben nog maar eventjes, heren. En de tijd is nabij dat u komt. Het staat tot op 12:05. Alles roert, alles is in beweging. Het water gekletter, dat wordt gehoord, heren. En de bogen worden gespannen. Het vuur wordt aangestookt. De revolutie, de oorlog en de geruchten van oorlogen, ze zijn aanwezig. Het kruid ligt onder het vat. Nog één vlammetje en het klapt allemaal uit elkaar. Geef ons tot dat toch te verstaan. Het hart te nemen en de toevlucht te nemen tot God. En voordat het te laat is, dat wij aan het woord des Heeren duisteren, en dat we ons voor uw ootmoedigen, en dat wij, ja, die God al gedaten, ja, in verwachtigheid mochten kennen, en welke hier dan, juist ja, door veel leiders ons doet ingaan, ja, in de vreugde des Heeren, na een korte tijd van tijd, dan is het voorbij, en dan is het voor altijd voorbij, Heeren. U komt op de wolken des hemels. U bent veracht, u bent niet in tel, u wordt niet genoemd, niet in raad, en niet in overheid, en ook niet in kerk, en ook niet bij ons. Of u moet het hier door het godswonder gebeuren. Geef dan toch genade, ondersteun de zwakken, en de vrouwen die de kinderen baren moeten, en degene die dan op het ziekenhuis heeft te liggen, en welke thuis gekomen zijn, en welke bij ouderdom zwak en achtergebleven moeten zijn vanwege hun ouderdom. Ontferm u over hen alle, red hun zielen, en want met één schreden zijn we in de hel als we niet gered worden. Hoort dan toch op Jezus wil. Amen.
Psalm 75, vers 3 en 5. Tot het dom en dwaas geslacht zeide ik, wees niet zinneloos. Tot de snode wees niet boos, dat gij hoornen sterk van kracht woedende en naar boven steekt en met stijve halsen spreekt. En het vijfde, want des Heeren hand besluiten ene kelk vol bitterheid. In zijn gramschap toebereid, hij drinkt het mensdom uit. Door de goddeloze mond zuigt zijn hef uit tot de grond. 3 en 5 van Psalm 75. Geliefde, wanneer het hoofdstuk is doorgelezen, wanneer we nog thuis waren en dat we aan de orde zien hetgeen wat er in het vervolg dan is, dan zou je eigenlijk misschien ook met mij wel gedacht hebben aan wat wij bij de apostel Jacobus hebben gelezen over de tong. We weten wel dat Jacobus daar uitgebreid op in te gaan hebt, hetgeen wat wij aan die tong daar zouden kunnen zeggen, wat er het aan te lasten gelegd zou kunnen worden op wat de prijs waardig is. Dan kun je hier in dat vijfde vers en de volgende versen dan lezen dat er met de mond en met de tong dus dan veel verwerkt wordt. Nou ja, als je dan van die tong als het ware te zeggen hebt, dan zeg je het is maar een klein lid. Dan wordt er dan gezegd een klein lid, hè, maar een schoon lid. Want als wij geen tong hadden en geen mond om te spreken, dan zou er dus dan nog geen geluid uitkomen. Het is een belangrijk lid, dan kun je zeggen dat dat lid als het ware dus dan heel de dag in de weer hebt te wezen. Wanneer gij met de gesprekken hebt, wanneer gij met de communicatie die gij onderling hebt, als het ware dan steeds de tong en de mond hebt te gebruiken. Nou ja, wat er dan op te zijn, dan zou je kunnen zeggen aan schoonheid, dan kun je denken dat hier dus dan deze tong dan gegeven is, of dat we de Heer doven. Zoals je dat zo ook dan in die psalmen dan zou kunnen doen, wanneer in de vergadering dus dan van het volk dan samenkomt, en wanneer in de eredienste deelgenomen wordt, dan is dat zeker dat u niet alleen maar stil bent, maar dat u ook meedoet en dat u ook zingt. De psalmen Davids, welke hier dus dan in de eredienst dan inhoud niet missen, omdat dit dan ook zo te prijzen is, God om hem te loven. Dus de mens die is dus te liever in te loven van God, en die hebt dus dan in het spreken, dan hebt hij dat gebruiken om de naam des Heren dus te noemen, in zijn gebeten dus dan te bidden, te aanbidden, en ook zo te gebruiken tot zijn zang en tot zijn vreugd, wanneer het ook zo dat lid van de tong op de gepaste manier zou worden gebruikt, dan is het tot dat doeleinde. Maar ja, dan is tegelijkertijd dus dan ook weer die twee kanten erin. Dan zeg je, kijk, helaas zou je dan kunnen zeggen, helaas wordt deze tong dan dus dan op een andere manier gebruikt. Waarin je veel meer herkenning hebt als het ware dan de genoemde dingen. Want wanneer ik net tegen u zeg dat u dat op een psalmen hebt te doen en dat gij bij het woord dus dan leeft en dat ik dat heb te gebruiken om te preken en met de mensen de gesprekken te hebben over de zaak van dood en eeuwigheid. Nou ja, dan is het eigenlijk weer een beetje van, oh ja, dat is natuurlijk zo, maar als wij dus dan de tong gebruiken om hier in de gezinnen, waar, ja, te praten, en je denkt aan roddel, je denkt dus dan aan de lasteringen die de mensen hebben voor te brengen, dan is het eigenlijk wel veel meer dat je daar herkenningen hebt. En je zegt, kijk eens dan, als je toch zo heel de dag nog eens aan het luisteren bent, wat er in de gezinnen gezegd en gesproken hebt te worden, wat je dan in je arbeid en in je werk dus dan tegenkomt, en met de mensen dus dan zelf in de gesprek hebt te zijn, en dan zie je praten dus dan aan die eer van God, groterlijks dan zwijgen opgelegd te zijn en dat er dus dan in dat spreken dus dan veel meer eigen diepte en werk dus naar voren gebracht te worden en laat staan dus dat de mensen dus dan die tong voor vloeken en voor spotten en voor lasteren dan hebt te gebruiken. Dus dan zeg je, daar is eigenlijk dan veel meer herkenning en zeker als je dan dat monstermond hebt opengedaan wat wij op die internet en op die tv en wat wij in die films en die gesprekken zien, dan komt er walgelijke. Het is de hete adem der hel, welke je dan daarin tegen hebt te komen. Nou ja, de apostel is klaar, dus dan zegt, kijk, het is maar zo'n klein lid, zo'n klein lid, maar wat is het dan, wat er met het lid gebeurt? Nou, dan gebruikt hij een beeld, ik zie een grote hoop hout, zegt Jacobus dan. Een grote hoop hout en dan komt er zo'n klein vuurtje, die komt erbij en die steekt dan die hele grote houthoop in brand. Zo zegt hij dat dan. En dan in het tweede geval, daar zegt hij dus daarvan dat er dus dan een groot schip hebt te wezen, een groot schip hebt te zijn met een klein roer. En dan is dat lid net zo, dat die tong, dat is net als dat lid, die eigenlijk dan zo dat grote schip een kant op manoeuvreert. Daar kun je dus dan zeggen, een andere kant, hoe het mogelijk is dat een kleine ding, dat roer, zo'n groot schip kan omwenden. Nou, zo is het dan eigenlijk daar met die mond, hè, die zo dan met dat sturen zo goed bekend te zijn, om de mensen dus een andere kant op te sturen. En zeker zoals het dan over dat eren van zijn naam hebt te gaan. En dan zegt hij dan, dat ontsteekt het rad van onze geboorte. Dan gaat die spaarders dan terug naar hetgeen wat er in die natuurlijke geboorte te vinden heeft te zijn. Dat betekent dus dan, dat is het ontstoken van de hel. De hel ontstoken. Nou, dat brengt ons dus dan heel dicht bij het, bij wat wij lezen in dit gedeelte, hè, wanneer dus dat beest is dan uit de zeven volkerenwereld dus dan op hem te komen, welke de draak is met zeven hoofden en met 10 koninklijke hoeden, dat een lastering naar buiten spreken, dat wil ik hier dus dan, dat is een eigen om te lasteren. Het is een eigen, de duivel, de draak, en daarom ook eigen die in die natuur, dus daar hier aan hem gelijker te zijn, welke niet het merkteken van het lam en van maar van het beest hebben, dan kun je dus dan denken dat die tong een dodelijk verneim heeft onder de mensen, welke als maar dus dan ontembaar is, ontembaar. Ongezeggelijk, je kunt het wel zien, hoeveel predicaties worden er niet gehouden, hoe wordt het niet met aandrang aan de wortel van de boom gelegd, de bijl, en als je dan zo kijkt, hoe met de ernst dat die predicaties zijn uitgesproken, het laat ze gewoon koud, ze hebben een eigen redenering, ze hebben een eigen weg, zo zit het dan in de eigen geboorte, ja, in het rad van de geboorte, welke dus dan in van de hel ontstoken is, en welke dus de lasteringen buiten spreken, en met die rot om dus dan alles dan klein maken wat groot moet zijn, en groot maken wat klein moet zijn. Net als de wilde beesten, die ontembaar zijn. Ja, dodelijk verdijnt die tong. Niks zo zeer en pijn doen, kijk maar in de gezinnen, wanneer die scherpende woorden, die snerpende woorden op je afkomen, welke als dolken in je lichaam gestoken worden, dan heb je nog geen klap als het ware gekregen, geen slag in je gezicht, je kunt best zeggen dat je nog beter dus dan een slag in je gezicht kunt krijgen, dan die woorden en die lasteringen, welke dan of openlijk of achter je rug daar even voor te brengen, maar praten. En praten, nog eens praten, om je eigen talent in de lucht te steken, en handen te vertrappen en te vertreden, dat dodelijke venijn, dat in die tong begrepen is. Ja, wat dat betreft, dan mogen wij de mond wel in het stof steken, en hier dus dan bijna eerder de tong afkouwen, dat we nog ooit verder zullen gaan met dit kwade werk met de tong. En als dat niet zo gebeurd is, dan zullen we dit lid, als het ware, straks in de hel eeuwig moeten kouwen. In plaats dat wij God geloofd hebben, gebeten, gevraagd, en dan hebben we het geweten, en dan komt dat geweten terug, en dan ben je in de hel, en dan zit je maar op die tong te kouwen, waar je zoveel mee gezondigd hebt. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Een lid zo te gebruiken. Nou, komt dan in het vijfde en zesde vers voor. En dan nog het zevende vers willen we dan overdenken. Er wordt eigenlijk dan in die drie teksten gezegd dat het beest een mond gegeven wordt. En dat het opende zijn mond te lastering tegen God, om hem te lasteren. Het wordt hem gegeven om te lasteren. En er wordt hem ook gegeven macht om de heilige krijg aan te doen. Die 3, vers 5, 6 en 7, welke de stof van onze overdenking is. En in eerste plaats dan willen wij denken aan de macht van de mond. De macht van de mond zelf. En in de tweede plaats is dan van de grootsprekende lastertong die mond heeft. En in de derde plaats dan van de macht van het vierde wereldrijk. Hoewel dat het daar van de tijd van 42 maanden gesproken was. Dat is dus dan te overzien de tijd van de dag van de hemelvaart af. Tot aan de wederkomst van de Heer Jezus toe. Dan wordt het eigenlijk in dit verband dus dan uitzonderlijk dus dan genoemd in dat laatste beest. Of dat laatste rijk bij dat beest vertoond van het wereldrijk, het rijk van de antichrist. De antichrist met een mond van lasteringen. Geliefde meneer, het is dat er hier dus dan te zijn, dat er aan die sprake te zijn, dan kun je zeggen dat de mond dus nou verschrikkelijke dingen zou kunnen zeggen. Wanneer je dus als het ware dus dat beest in het oog hebt te zien, dan zien we dat erin als het ware dus dan dat beest als het ware niet alleen met die ijzeren klauwen en niet alleen met de macht die jij dat beest dus dan manifesteert, maar dat hij ook dus dan macht heeft in hetgeen wat hij in de mond heeft te zeggen en te spreken, geliefde. Dus het is niet alleen hetgeen wat wij dus aan de krachtvertoning van het beest zou kunnen zien, waarin je dus dan met de verschrikkelijkheid van het beeld dus dan ziet dat hij is in staat om de mens te verscheuren, het mensdom te vernietigen, als hij zou kunnen, dat het ook is dat hij dus dan zijn mond heeft te gebruiken. En wanneer het dan is dat wij het in toepassing van deze tijd zouden kunnen zeggen, dan zou je heel actueel kunnen zijn. Dan zou je daar voorbeelden kunnen noemen, welke u en ik als het maar dus dan zichtbaar of hoorbaar in het leven heeft. Wanneer je dus dan opstart wat je in de computer hebt en wat je in de televisie zou kunnen zien, dan zie je wel dat er dus dan een stroom van godslasteringen, welke hier dus dan uit het beeld, dus dan van dat beeld dat hier dus iets laat zien, naar voren te brengen, dan zul je legio voorbeelden kunnen noemen ten opzichte van hetgeen wat wij aan die lasteringen zien. Maar eigenlijk is dat niet mijn bedoeling, maar als ik dan zo kijk, dus dan dat je zegt van hoe staat het nou in de Bijbel, dan kun je dat in die Bijbel ook wel duidelijk lezen met Bijbelse voorbeelden. Maar als je dus dan de mond gegeven hebt te wezen dat deze lastering zal worden uitgesproken, dan zou je als het ware kunnen terugdenken aan de gedachte welke veel verder teruggegaan is en uit het verleden zou kunnen opgehaald worden. Wanneer we dan David denken, David die met zijn mond dan lieflijk in de psalmen te wezen. Nou ja, dan noem ik dat eigenlijk dan zo in de tegenstelling. Want wanneer het is dat David is maar dus dat het dichter van vele psalmen gepeest is, dan kun je zien hoe dat instrument van die tong door David gebruikt op te wezen tot de eer van God. En dat hij dus dan dieperlijk in de psalmen is. De psalmen Davids die wij naast de andere hymnes die dus dan wel gedicht zijn, de geestelijke liederen, welke dan ook door Gods volk en kinderen dus dan met een dichterlijke geest opgetekend zijn, dan zien we dat er dus dan in die psalmen, daar zie je dus dan dat de Heer dus dan aan zijn eer komt en heeft hij David de macht gegeven om hier dus dan deze dingen te doen, welke nou tot in de eredienst nog zal worden gebruikt en welke de monden der kinderen hebt te openen en welke hier dus dan de blijdschap van het hart op uit te maken. Maar dan weet je natuurlijk ook wel dat er heel veel tegenop zou kunnen komen. En dat er dus dan evenwel, dus dan juist als dat er is, dan de lastering zal worden voortgebracht. Want wij hebben steeds eigenlijk wel gezien dat de Heer dus dan bij datgene wat hij zelf gewerkt heeft, dat de duivel het is net als met het schaken iets tegenover hebt te stellen. Als de Heer dus dan aan zet geweest is, om het met eerbied te zeggen, dan betekent dus dan de duivel dus dan een andere zet. Nou ja, ik weet net de spelregels van het schaken, meer niet. Dus ik ben niet zo'n denker, ik ben zo'n denker niet met het schaken. Maar je moet wel denken dat hier dus dan de wijsheid bijgeroepen hebt te worden, om dus dan vooruitzieten met een blik, dus dan de zetten te doen, waarmee je dus dan de ander komt schaakmat te zetten. Nou, daar gaat het nou naartoe natuurlijk, wanneer het einde van deze wereld komt. Maar goed, eigenlijk is maar dus het voorbeeld voor alle tijden. En weer dus dan David dus dan, ja, in zijn psalmen de tong hebt te gebruiken, de mond tot zijn eer hebt geopend. Dan zie ik in één keer dat dus dan die andere monden ook open gaat. Morgen zag ik net of net toen kreeg ik een paar versen te lezen. Dat doe ik nou eens op Psalm 119. Waar je dan zo ziet hoe het hart van David dus dan in die verlegenheid is. En dat hij met vele tegenpartijen dus te maken heeft. En dan let ik er dus dan op dat hij, bijvoorbeeld ook in Psalm 42. Dat hij dus dan spreekt over die lastering. Welke hij dan hebt te horen. En dan hoef je natuurlijk niet alleen maar aan andere mensen te denken. Maar ook aan andere mensen. Dus dan denk ik dus dan aan Absalom. En Absalom, zijn eigen zoon, zijn eigen kind, welke dus dan zijn mond heeft te gebruiken, en waar je dan eigenlijk perplex hebt te staan, dat het dus dan uit je eigen gezin hebt te komen, dat de man, welke David lief heeft gebruikt, het wordt als het ware, ja, om het hele volk achter zich aan te krijgen bijkans.
Dus dan ben je, dan zie je bij koning van dat volk. En dan heb je van het rijk. En dan heb je kloeke daden gedaan. En je hebt je daar gezongen van Gods goede tierheid die de eer gegeven hebt. En dan komt je eigen zoon tegen je op. En die is in staat dus de grote massa van die menigte in beweging te brengen tegen David dat hij zelfs moet vluchten. Nou, wie geeft hem die macht? Nou ja, dan zou je denken, dan moet je bij de duivel zijn. Wanneer dat in je leven toegelaten hebt, dan kun je zeggen, nou ja, het is macht gegeven om de mond van Absalom te openen tegen zijn eigen vader, het eigen kind dan, dat tegen hem op te staan. Hoe komt het toch dat dit heeft te gebeuren? Maar het is net zo goed dan ook dan toegelaten van Gods wegen. Het is gegeven ogenblik dat dat gebeurt. Wat anders had ook niet gebeurd. Dat gebeurt onder de toelating van God. Het tweede is dan, dat er dus dan de mensen zijn, en als te kijken, zo zag je dan ook wel, door die al die jaren heen terug herkennen, dat je dus dan met mensen dus dan opgaat naar Gods huis, dat je heel intiem en eigen met ze kan overgaan, en dat je dus raad kan houden en raad plegen, elkaar, en dat je in dat vertrouwen als het ware zo ver gaat dat je aan de tafel des Heren samen zit. Ik kan nu dan denken dat Architofel zijn mond tegen je keert en de wijsheid waarmee hij bijgestaan gebruikt om je eigen vijanden te voeden. Kan u dat begrijpen? En dan kun je natuurlijk tegelijkertijd dus dan aan Judas denken. Dan zie ik hem daar aan die tafel zitten en dan geeft de Heer permissie en dan geeft de Heer dus het te doen dat hij, wat er in zijn hart is, dat was natuurlijk al in zijn hart, dat lag in zijn hart besloten. En nu is het de tijd dat het heeft te gebeuren. En dan geeft de Heer Jezus, geeft Judas de macht en de gelegenheid om zijn eigen meester te verraden. Dus wordt hier drie keer gesproken. Nou ja, goed, dat is dus duidelijk over de gegeven macht. Dus anders had Judas die macht niet. Hè? Toen Christus dus dan daar bij die olijfbomen waren en verkeerden. Toen staat hij daar. En toen schrikken ze achteruit. En ze kunnen niks doen. En toen geeft hij het de macht om op te staan en de meester te grijpen. En deze macht die konden dus daar niet uitoefenen door de toestemming en door de toelating van Christus van God zelf. Dus de gegeven macht. Het derde is dan bij Bahurim. Wanneer dan deze godzalige man, de dichter van deze psalmen, dus dan met zo'n lief en graag dan in Gods huis verkeert, dus dan verjaagd is geworden uit Gods huis, en die dus dan in zijn ballingschap daar om treurt en wenst, verlangt het aangezicht van God te zien, ziet hij het aangezicht van een duivel in een Simei. En je kent de geschiedenis. Daar loopt hij, opent de mond, vloekt David, pak stenen, werpt stof op, gooit naar hem, schreeuwt naar hem, pedi als kind dat je bent. En dan zeggen Abizai die zegt dan tegen David, voor die hond, zal ik dan de Jordaan oversteken en zijn kop van hem wegnemen? En dan zegt hij, doet het niet. Want de Heer heeft tot Sibi gezegd, vloek David. Dus, nou ja, als hij dan zegt, de Heer zegt, vloek David, dan lijkt het net of de Heer dan zelf vastwaren de zonde heeft te begaan door te zeggen van, ja, het vloeken dat is niet erg. Nee, dat moet je niet denken. Dat de Heer dus tellen het tot het zonder aan het te sporen. En juist deze lastering, het waarvan hij het bevel gegeven hebt, dat gij het niet zo doen. Dat er niet de minste aanleiding is om te denken dat de Heer dus dan gezegd heeft, nou ja, spot maar en vloek maar, het maakt niet uit. Maar het gaat hier dus dan over de toelating. Het is niet, het wordt hem toegestaan om dat te doen. En je kunt het ook niet zeggen dat hij de geest is waar dus daar de hand tegen gehad heeft om door ingevingen deze chemie dus te bewerken. En hier dus dan tot deze tegenlastering en tot het vloeken van David open te gaan. Dat het daar is van de Heilige Geest om dit te doen. Zover kan het ook nog komen dat men dat denkt. Vooral bij zeer godsdienstige mensen, welke dus dan denken dat ze bijna God zelf gelijk zijn, om iedereen maar te vloeken, vervloeken, waar het mogelijk is. Nee, het betekent eigenlijk van, dat de Heer de teugel laat vieren. Het was al, dat rad van de geboorte, dat was al in ons hart. Daar liep je al wat mee, hè. Dan kun je met de mond zegenen en dan kun je met de hart vloeken. Dan kun je een tong hebben als een engel en een hart als een duivel. Zo kun je wezen, zo kun je gelaat tonen. Dan moet je maar zien als je iemand krijgt en je hebt er eigenlijk geen zin in. Oh, kom maar binnen, weet je wel, kom maar binnen. Maar van binnen denk ik wel dat ik maar weg was. Dat hart dat is verschrikkelijk arglistig en boos. En die gelegenheid die ze zou kunnen krijgen en waarneemt, die wordt ervoor gebruikt om hier dus dan dat werk van God het liefst aan te randen. En hier wordt dus dan gezegd, de Heer geeft er ruimte voor. Hij geeft er ruimte voor. Hij haalt als het ware de weerhouding wat weg. Hij gaat het gewoon wat terugnemen, net als in onze tijd, waar je die koeve koudheid en die kilheid kan waarnemen, en waar de wacht niet meer voor de lip hebt te staan, en de muren van de tong als het ware worden losgelaten, dan weet je niet meer wat er uitkomt. Als daar die bron van ongerechtigheid is waar, dus dat gaat vloeien, dan is het niet met één vloek, zoals dat in de kamer gebeurt, maar dan is het met een reeks van lasteringen, welke worden voortgebracht om tegen God te spreken, en tegen zijn kerk te spreken, en tegen zijn woord te spreken, en tegen zijn Christus te spreken. Het is een stroom, en als je dan eentje neemt, en je neemt er alles bij elkaar, en je ziet dan deze spotten en deze vloekende wereld in het vierde rijk, in deze mensie, en de mensie vlak voor de wederkomst van Christus, daar zie je veel dat allemaal laster is, allemaal vloeken, allemaal boosheid is, die loskomt. God laat het geworden. Hij laat het komen. Hij trekt zich terug. Hij geeft de macht ertoe. Hij laat het geworden. Het is niet meer te stuiten. Het is niet meer te stoppen. De Heer trekt zich terug. Zo wordt deze macht gegeven, zoals wij dat dan in het vijfde vers zien, dat het tot twee keer toe genoemd wordt, om grote dingen en godslasteringen te spreken. Het was de macht om dat te doen 42 maanden. En 42 maanden, dat was een te overziene tijd. En dat is dan een bepaalde tijd. En er gebeuren in 42 maanden, dus 3,5 jaar, dan zoveel dingen die dus dan niet op een echt 3,5 jaar hebben te slaan. Maar over een periode te bestaan. Waarin dus de Heer Jezus Christus weer te komen. En dat is een tijd van godslasteringen. En dat is een tijd dus dan van... Van grote dingen spreken en met een mond die lastering spreekt. En met het laatste staan het ergste vlak vooraan de wederkomst, want de weerhouding wordt weggenomen. Dus wanneer ik naar die tweede gedachte heb toe te gaan, dan zie je wel dat er dus dan aan dat werk, wat hier dus dan aan lastering gedaan heeft, toestemming gegeven wordt. En dat er juist aan datgene wat wij dus dan aan die grote dingen zien. Nou ja, dan is dat gelijk natuurlijk eigenlijk al een ijdel pochen, zou ik kunnen noemen. Maar ook wanneer ik nou naar de gedeelte te kijken en ik zie wel dat er in het eindtijd te leven. En dan zou ik natuurlijk naar veel voorbeelden kunnen zoeken in de tijd. Waarin de hoogmoedige, trotse mens van het paradijs als ware in grootheid en hoogheid hebt te leven. En dat is niet begin, dus nou, het was in het begin zo. Toen die mens op de aarde gestaan heeft en het is nog zo. Weer de aarde met gedruis voorbij hebt te gaan. En dat er door die spotters, zoals dat Petrus zegt, een einde komt. Dus dan gaat het over spotters die dus dan grote dingen spreken en lasteringen tegen God te willen spreken. En dan kun je dus dan zeggen, nou dat zijn dus dan grootspraak, ja. Daar kun je ook natuurlijk je eigen leven wel zien. Als je dan denkt, oh, je kunt het allemaal het beste. Je hebt het meeste gepresteerd. En je hebt de meeste inzichten. Je hebt het gedaan. En je hebt het gered. En je hebt het allemaal voor elkaar gekregen in het leven. Daar zie je natuurlijk al wel, ja, dat het hier van binnen ook hebt te zitten. Jij bent de knapste. Jij bent de beste. Jij bent de grootste. Jij bent de heerlijkste. Jij bent de schoonste. Jij bent overal. En het meeste is dan de grootste. En als het dan als het ware dus daar aan de ruimte gegeven te worden, dan ben je als het ware dus dan ongenietbaar voor de andere mensen met welke je hebt te wekken. Dan zeg je, houd nou maar eens op, stop er nou maar eens mee. Je bent met het ijdele beroep bezig, man. Je moet eens kijken wat voor iemand dat je bent, joh. Wat een praatjes heb jij toch, wat een verschrikkelijk mens ben jij toch. Als je dan met al dat pochen, met die eigen deuken, de eigen stinkende roem hebt willen behalen. Er is geen wat je denkt dat je bent, joh, weet je wel wie je bent? Nou ja, dat betekent dus staan dat je ontdekking hebt nodig gekregen, dat het is de mens die de hoogmoed gevallen is, en dat ik daar een van de mensen noem, die zegt, kijk eens, die ontdekking heeft, die zegt dan, ja, hij zegt het veertje, dat heeft toch wind nodig, maar de mens die heeft niks nodig, zo hoog staat hij met zichzelf. Dat kan in je werk wezen, dat kan in de kerk wezen, dat kan in je baan wezen, dat kan in je studie zijn. Wat de mens dus daar allemaal presteert, wat hij allemaal kent in geleerdheid. Dan zie je wel dat de mens dus daar zo hoog met zichzelf komt te staan, dat je dus dan kan zeggen, nou dat hoort bij iemand die gevallen is. Ja, zag hij maar dat hij gevallen was. Kreeg hij maar door. En dat hij in de hoogte gevallen is. En dat hij zijn eigen in deze spiegel is zag. En dan zou de mond gesloten worden. Dan zou hij echt in de mond in de stop hebben te steken. En dan komt die tong dan weer met dos om te zeggen. Heren, wees gij mij de zondag genadig. Dan wordt hij op een andere manier gebruikt. Maar anders. Dan is hij net als Nebukadnezar. Is dit Babel, dit is het Babel, dat ik gebouwd heb. En er komt een engel van de hemel, en welke de man dan in stof doet bijten, en als de dieren van het veld dan doet zijn, welke aan de ketting gedicht heeft, welke haren dan, ja lang hebben te worden, nagels als die van een vogel, en welke dan door de dauw van de morgen stond, wordt nat gemaakt. Nebukadnezar, en als hij dus dan opstaat, dan geeft hij God de lof, dan geeft hij God de eer. Ja, dan is het tenminste zo over, dat hij niet anders kan en gegeven is om God te scheppen dan te eren. Maar je kunt niet lezen dat hij bekeerd geworden is, dat niet. Hij blijft de eigen God dienen, dat blijft vast. Maar hij moet God de eer geven. Dan aan het eind dan van de wereld, dan zal er niemand meer tegen kunnen spreken, dan zal er op 1000 vragen geen antwoord meer wezen, met de tong waarmee we dachten dat we alles konden redden en konden naar onze hand zou kunnen zetten. Nee, alle knie zal zich voor hem buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Al die hoge ogen zullen vernederd worden
Zij zullen van dat groot spreken niks meer over hebben in de toren van het lam. Dat hij hebt te verschijnen voor het aangezicht. Dat doet schitteren en dat doet beven. Dat maakt de banden van je lichaam los. Er blijft niks meer van je over. En dan gaat God spreken een verdoemend oordeel over je. Wanneer je nog nooit voor hem in het stof geweest bent en van je voetstuk bent afgestoten. Maar goed, dat grootspreken, dat staat dus vast. Maar het voorbeeld die ik hier eigenlijk dan bij noem, dat zal u wel bekend zijn. Wanneer wij denken in de tijd van de Skia even terug te reizen. Dan komen daar het legers van de Syriërs en die omringen de stad. En de overste van dit machtige leger, dat is een Rabsakee. Welke hier dan met de Skia gaat spreken, een gesprek aangaat over God en over zijn dienst en over de tabernakel en over wat de Heer in Jeruzalem gesticht heeft. Ik geloof dat ik dat hier las, hè? Hij werd macht gegeven, ja, om zulks te doen, 42 dagen en dan staat er dus in vers 6, opende hij de mond te lastering tegen God, om zijn naam te lasteren. En de tabernakel. En die in de hemel wonen. Dus die worden er ook nog bijgehaald. Je ziet soms wel dat Gods kinderen, gestorven kinderen, er soms ook bijgehaald worden. Hè. Dat is dan ook zo'n mooi werk, hè, voor de lasteringen. Dat je zegt, kijk eens, dan dat je gaat spotten met degenen die in de hemel zijn. Dan zeggen wij wel eens op een begrafenis, dan zeggen wij wel eens, laat die nou maar rusten, laat dat nou maar rusten. Bezondig je daar nou niet aan, hè? De mensen die in de hemel zitten te verhalen, welke je dan over de kinderen Gods hebt in de hemel, bezondig je daar nou maar niet aan. Stop er nou toch eens mee met al die fratsen die je daarbij haalt en denkt te hebben tot predikanten toe die menen als het ware dat ze op de stoel van God kunnen zitten ten opzichte van degenen die boven zijn in de hemel of in de hel. Stop daar nou mee. Stop er, laat dat nou maar aan God over. Maar dan komt die man, die komt dus niet alleen tegen Skia op. Maar die komt tegen God van Iskia op, dat is het dan. En als er dan die kerk van God daar in Jeruzalem dan net te verkeren met deze diensters heren, dan legert daar de hele helmacht tegenop. Dat kun je denken, wat hier nou te gebeuren in de kerk, dat moet je niet vreemd wezen. Dat alles wat om je heen is, zich legert tegen deze kerk, tegen het woord en tegen de diensten, tegen de naam des Heren. Dat moet je niet vreemd wezen, dat ze zo tekeer gaan. Ja, het is wel lastig, je kunt er wel over praten, je kunt er wel bang voor zijn. En je kunt wel denken, wat gaat er nou te gebeuren? We zijn, zoals het toen in de tijd gezegd, in de tijd van de vervolging ingegaan. Er hoeft niet zoveel meer te gebeuren. Dan kun je zeggen, nou ja, er is toch niks meer van die christelijke geest over van eertijds. Het is toch de antichristelijke geest die hier in Nederland gaat heersen. Het is toch de tijdgeest die het sterk heeft gemaakt, die... Pas nog iemand gesproken, buitenkerken iemand gesproken, die zegt, het is beangstigend als je dat ziet. Het is een macht die zo groot is, als je ziet wat er in die demonstraties aan zulke mensen voor de deur hebben te lopen. Dan denk je, het zijn er maar niet een stuk of wat, het was vroeger buiten maar een paar, maar nu zijn het er duizenden. Het zijn er duizenden. Nou, die man gaat helemaal niet naar de kerk, die zat er ook al mee. Verschrikkelijk, al wat er in Nederland gebeurt. En wat wij in het kabinet krijgen. En wat er aan besluiten gemaakt worden. En wat er dus dan aan geest heerst. Dat is verschrikkelijk, dat is verschrikkelijk. En dat zet zich tegen, nou ja, eerst er tegen af. En dat gaat het proberen dus dan wetten er tegen in te brengen. En dan denken ze nou ook dat die wetten boven Gods wetten uit hebben te komen. Dus wij hebben gewoon Gods wetten, wij hebben Gods getuigenis, wij houden gewoon Gods wet vast. En dat is de grondwet, dat is de grondwet van het christelijke denken. Daar is Nederland zo gezegend mee geweest, daar is het land zo goed mee af geweest. Dat is datgene wat wij hebben, maar dan komen er andere wetten.
die dus dan de christenen dus dan makkelijker zou kunnen vervolgen en makkelijker in de gevangenis zou kunnen krijgen en makkelijker de mond snoeren als het te lang leeg is.
Het is allemaal gaande, wat we eigenlijk dan in de tijd staan, hebben terug kunnen zien. En het zal dus dan een grotere mate, zal het nog gemanifesteerd worden en overkomen. Maar het is eigenlijk niks nieuws onder de zon, het is steeds al.
Er staat een rapsekree voor de poorten van Jeruzalem en het is een instrument van de draak. Het is de draak niet, maar het is het beest. Het is het beest die mensen gebruikt om de naam van God te honen. Hiskia, jij denkt dat jij het met God komt te redden, hè? Het is net of ik dan in februari al hoor, de dominee van Krippen, die betrouwt op God. Daar kun je op lachen. Hij betrouwt op God en de statensnoever en de spotten voor de deuren van Jeruzalem, voor de poorten. Ja, die man, die is Kia, die vertrouwt het op God. En moest kijken hier dan een leger voor zich. En ik heb overwinningen bepaald. Ja, en je moet maar denken dat je dus dan die goden, en je hebt het over die goden is Kia, maar je bent de bedrieger is Kia. En zeg het nou in Hebreeuws, dan kunnen al de mensen het horen, dat is Kia, een echt kind van God, een prediker, dat het een bedrieger is. De lastering tegen Gods kind, tegen Gods knechten en tegen God zelf. Want wanneer je dus dan in die man, die rapske, dus een pion van de duivel ziet, dan zeg je, ja, arme man toch, maar die duivel zit erachter. En als je dan uit te denken, het is ook maar een klein nietig mensje, en wat zonder is, dat weet je ook wel, maar er zit dus de Heer achter. Daar is de geest Gods in. En dat is dus dan die twee rijken. En er zijn die twee personen die tegenover elkaar staan. Maar er zijn ook twee machten die tegenover elkaar staan. En het is Christus die tegenover de duivel staat. En de duivel tegenover Christus. Ja. Die goden van de omliggende landen. Ja, waar zijn ze? Ze hebben niet kunnen helpen. Jouw God ook niet, Hiskia, hoor. Jouw God ook niet, daar moet je niet op rekenen. Waar zijn ze? Ja, wij hebben ze overwonnen. Ja, wat zegt hij dan, Hiskia, later dus dan? Waar zegt hij dus dan? Geen wonder toch, want het zijn gegoden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. En ze hebben oren, maar horen niet. Je kunt er tegen praten en ze zeggen niks. En nog laat staan dat je dat kunnen helpen. En je kunt ze op een kar zetten om ze van de ene plek naar de andere te vervoeren. Dat kun je ook nog niet. Ze kunnen nog niet eens op hun eigen blijven staan. Jij moet er nog voor zorgen. Je bent er druk mee bezig met je eigen goden. Je goden, je houdt ze zwaar in je hand. En je eet bij het vuur. En ze weten echt niks van jou. En je zegt, je bent bij God.
Natuurlijk. Kunnen die niet helpen, zeg je, Skia. En dan schrijft hij een brief. En dan krijg je die brief, dan kan je binnen de deuren. En je leest die brief en je schrikt er gewoon van wat er allemaal in die brief aan lasteringen staat. Van de dienst des Heren, van de tempel, van de tabernakel, van het volk dat daar op te gaan. Waar je de dienst des Heren toch dan in zo diep te wezen. En die dan zoveel blijdschap geeft en die dan de optrek gemaakt met het volk. Wat in de kerk heeft te komen. En nu komt er een eind aan. En nu zal die vijand er een eind hebben te maken. En die zal de grond te richten. Hij maakt er een puinhoop van. De kerk die komt leeg. Je moet maar niet denken dat er nog één offergebracht te worden in het tabernakel. Het is gebeurd. Hiskia, ja, het is gebeurd, volk van God. Wat denk je dan in deze tijd? Ja, hoe kan het toch dat die kerk er open te wezen? Kan die open wezen en dan komen de mensen nog niet. En wat is er toch voor een tijd, dus waar het bestaat, om die dan te benutten? En met een kleine, korte tijd van het leven nog is. En de mens luistert niet naar God. Dan moet je dus dan ook de schuld niet geven als je straks verloren bent. Hiskia wel, die houdt aan zijn God vast. En die geeft niet toe aan zijn dienst. Die sluit de kerk niet, maar die gaat er juist naartoe. En hij sluit het, hij legt de brieven voor het aangezicht van God. En hij toont het voor de Allerhoogste God, omdat hij bekend is met die dienst. Omdat hij die lief is. Omdat hij er steeds met Jesaja ook in verkeert. Dat hij steeds met Jesaja opgaat naar Gods huis, die getrouwe knechten. En die toch geen één rapseke, Bernadette of wie dan ook, en zich laat afhouden om God eer te geven in zijn werk. Met het oog op Christus, want als je dus dan die tabernakel ziet, dan kun je ook aan Christus denken. Niets houdt mij van hem af. Niets offer ik voor hem op. Niet iets geef ik, wijd ik toe aan iets anders. Niet nooit geef ik toe aan de duivel, al heb ik nog zoveel last van mijn zonde. Ik blijf standvastig in het dienst des Heren, terwijl het als het ware de vijand alle aders van het leven heeft afgesneden en dat er honger komt in de stad. We houden aan God vast.
Wat een beproeving. Heer, je weet afloop. De mond van Gods kerk en kinderen gaan open tot zijn eer. En de mond van de lasteraar, deze man, gaat dicht. En God geeft het bevel aan die heilige engelen, een van die engelen, en hij daalt af. En daar liggen de lijken. Nooit zullen ze meer iets zeggen. Maar het was hun macht. Maar het is bepaald. Voor een kleine tijd wordt het er toegelaten om te lasteren. Een kleine tijd wordt het dus dan gegeven de macht om die tabernakel, die kerkdienst, dat geëikte van vroeger, bij de inzetting van God, zoals God het gegeven, om dat te lasteren, aanbieden van alternatieven, de duivel zendt valse broeders, doet de catechismus aan de kant, de authentieke belijdenissen. En eerst met alle voorzichtigheid, gaat dat wel goed, je hart klopt er nog een beetje van, de vermaning van vader en van moeder, die rusten nog in je hart, maar de valse leraars die boodschappen je, die hebben wel een taak voor je, daar mag je wel iets doen, en daar mag je iets zijn, zo lievelee. Dan is het zo dat je dus dat het niet meer opmerkt en in slaap gepiecht worden en een schop tegen de dienst des Heren, de schop tegen de zondag, de schop tegen de gewone erediensten, overal een schop tegen de lastering tegen de tabernakel, de eredienst.
Het is eerst dus dan tegen God, zo staat er dan. En dan zijn tabernakel. En dan ook zijn volk die ouderwetse bekeringen nog kennen. Die nog op goede gronden getuigd hebben van het werk der zaligheid. En die hier eigenlijk dan in discrediet gebracht worden. Want ze hebben nieuwe bekeringen. Ze hebben andere bekeringen. En ze lasteren de ouderwetse bekeringen van het goede volk Gods dat nou in de hemel is. Ja, maar dat raakt er niet meer hoor. Dat raakt er niet meer. Nee. Dus, niemand heeft kunnen verlossen. Jouw God ook niet. Waar is nou God op wie je betrouwde?
Aan wie je zaken hebt vertrouwd. Aan wie je leven hebt geleid. Moet nou eens kijken wat voor tijd dat je hebt mee te maken. Man, man, man. Je hebt je hoop op spinnenkoppers gesteld. Waar zit je nou met de gebakken peren? Je houdt geen vriend meer over. Je bent uitgestoten. Je pad is eenzaam. God zegent God en sterft, de vrouw van Lot. Je schreeuwt je toe. Je hebt je eigen bedrogen. Hier zul je omkomen. Hier zul je vergaan. In die kuil. In dat modderslijk. Jeremia, in de kuil te mee zeggen, of overheden te wachten. En och, daar gaat hij de kuil in. En Obed-Medech, Peleg, die komt te krijgen van de koning en die doet voorspraak. En dan moet je de zielenstrijd eens kijken daar van Jeremia. Dan moet je eens kijken wat David dus dat is een strijd hebt mee te maken. Dat is lastering. David, nu kom je om. Je moet je vader, of je zoon, je vrienden, of wie, met wie je hebt gedaan. Weet je hoe het komt, David? Nou ja, je hebt met Bathsheba gedaan, hè, Belials man. En de Heer die komt het te bezoeken. En dat is nu. En nu is het met jou gebeurd. Ja, nou, bid nou maar niet meer, hoor. Want jouw bidden is als vloeken. Dacht je dat God nog hoort? En wij zijn in overmacht. Als het nou echt van God geweest was, had hij je wel geholpen. Maar nu helpt hij je niet meer. Ja, die lastering en dan komt er die ijselijke vloeken in je hart op, in je leven. En dan schreeuwt de hele hel je toe. Die machten die bespringen je. Je bespringen je als een weerloos schaap van Christus. Door dat draak en door dat beest. Ontzaggelijk, wat een strijd. En ik lees, het is hem gegeven. William zou dus zeggen. Maar hij ligt aan de ketting. Dat wel. Maar en nou wordt die ketting een beetje gevierd. Nou is de opening bijna niet meer te zien. En nou ben je bang dat die losbreekt. En die Apollyon, je dood. Nog vlak voor de hemelstad. Ja, je ziet toch, er komt toch helemaal niks meer terecht van de kerk hier in Krimpen. Er komt toch echt niks meer terecht met de kerkvolk ook. Dat kun je toch zien, toch. Oh, daar komt toch helemaal niks meer van terecht. Als je het hoort in de gesprekken. En als je dan hoort hoe het allemaal gaat. Daar kan toch echt niks meer van terecht komen, hoor. En dan heb jij er nog hoop van dat er nog mensen bekeerd worden. Nou, vergeet het. En heb jij nog hoop voor dat die kerk nog vol komt, ja. Nou, die komt wel vol, hoor, maar... Misschien zie ik het verkeerd. In de hemel wel. Maar ik hoop ook hier nog. Komt niks van terecht, hoor. En nou met zo'n regering helemaal niet meer. Je kunt het afwachten. Ja, dat is ook zo. Wij wachten het af. God regeert. Wij willen een versje zingen. Psalm 22 vers 4. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Maar ik in het gebed tot u vertrouwen doe, moet ik nog horen. Dat God, op wie hij steunt, hem gunstig oor verleen, hem redt. Dat die nu hulp doe komen en hem in wie hij heeft zijn lust genomen... in de ruimte zet. Psalm 22 vers 4. Geliefde, het laatste vers waarover we overdenken, dat heb ik mij best wel veel meer keren dan deze zorgen gepaard. Want wanneer het is dat er de duivel de macht hebt te wezen in alle tijden en plaatsen en eeuwen, dan kun je wel denken dat er in het laatste klaar dus dan iets hier geschreven is, wat mij dan eigenlijk best wel zorgen geeft. Dat zou altijd kunnen zijn, maar nu dus dan wel meer bijzonder wanneer het over de dynastie van het Vierde Rijk hebt te gaan, het vreselijke antichristelijke rijk. Nou wordt hier dus dan gezegd eigenlijk dan in het zevende vers. En hetzelfde werd macht gegeven om heilige krijg aan te doen, dus de strijd aan te binden en om die heilige dus te overwinnen. En dan zie je wel dus dat er eigenlijk dan dus dan aan mijn gedachten is geweest, omdat het laatste van dit stadium, wanneer Christus dus dan zijn koninkrijk op de aarde wil bevestigen door middel van het evangelie, dus van de na de opnaming in de hemel af tot zijn wederkomst, daar zie je wel dus dat er dus dan over alle talen, natie en volk en geslacht, dus die overwinning behaald wordt, dat hem gegeven is dus dan, hè, dat is dus dan wel gegeven, de macht. En dan kun je dus dan eigenlijk, als je een klein beetje, ik doe de kranten niet meer, want daar ga ik echt niet meer in zitten lezen, want ik denk, wanneer hoor ik nog eens het echte nieuws? Nou, het echte nieuws, dat lees ik dus dan hier, dat er dus dan al de rijken dus dan op deze wereld onder de noemer van de antichrist dus macht uitoefenen op de kerk en dat deze dus dan in de tijd van de vervolging, zo het mij dus dan lijkt, dus dan niet alleen bestreden, maar ook overwinnen worden, overwinning bezorgd. Dus dat geeft mij heel veel te denken, dat geeft mij heel veel zorg, wanneer ik dus dan het verloop dus in het wereldgebeuren waarneem. En ik denk dus dan aan de kerk, dat kleine deeltje van God, wat hier dus dan in het laatst zal wezen. Dan denk ik, hoe moet dat nou gaan? Dat maakt me eigenlijk bijna een klein beetje moedeloos. Dat betekent dus dat we bestrijden en ook zo dan de overwinning aan dit vierde beest, dat wordt gegeven, dat vierde rijk hebben gegeven. Nou ja, als het dan is dat u dus dan de Heer het over hebt te geven, dus dat de Heer het loslaat en de Heer geeft het over, dan krijg je dat echt dus dan dat het is, de Heer helpt niet meer. Tenminste, zo komt dat in mijn hart dan over. Dan denk je, ja, je hebt er altijd op gesteund, je hebt er naar uitgezien, je hebt eigenlijk op die wonderen gehoopt, je hebt gezien dat de Heer de geschiedenis schrijft, dat hij koningen afzet, dat hij anderen weer op de troon zet, dat hij toch zijn bemoeienis met die wereld dus dan duidelijk houdt, en dat hij toch zijn kerk dus dan onder het evangelie nog komt te stichten, uit te breiden, waarachter bekering komt te geven. Maar als het dus dan is dat zij bestreden worden en overwonnen, dan is dat afgelopen. Dan kun je daar niet meer op rekenen. En als je dan zo kijkt hoe alles nou, vooral in Nederland, dat zojuist dus dan zo vroeger zo godvrezende mensen had, nou die loopt, dat is de meest onzinnige, onbeschonkene, dwaze, lopen dit rond met die besluiten en die maatregelen. Er is in Europa heel wat aan de hand, maar het ergste is de dwaasheid hier in Nederland. En ik ga dat ook best wel goed begrijpen. Want ja, ik blijf dan ook wel gewoon dus eigenlijk proberen te zien, op God te blijven zien, niet wat er op in die kranten staat. Maar dan denk ik, ja, ze zetten deur door. Ze zetten gewoon door. Ze gaan gewoon verder. Dat is gewoon, dat doorzetten, dat is daar machteloos tegenover. Dat zul je weten dat ze doorzetten. Die antichrist, die zit in het bestuur. Die Izebel zit in het bestuur. Die Architofel zit in het bestuur. En die Sidoniërs zit in het bestuur. En die Laodiceërs zitten in het bestuur van de regering. En dan wat moet je dan nou allemaal nog verwachten? Dat liberalisme, dat het systeem van de liberalen, dat is zo antichristelijk geworden en leugenachtig en vol van bedrog. Er is geen gelijke meer in Europa bijna, zelfs Macron niet. Ja. Die zei, ik zal ze treiteren, ik zal ze pesten, dat zal ik ze doen. En als je dan kijkt, dus dan het modernisme, nou dat is dat progressieve, dat gaat toch wel echt progressief mogelijk. Weg met die kerk, weg met die kerk, weg met die kerk, weg met die overblijfselen van de kerk. Weg met, je hoort het toch rommelen. En die homielobby's, hè, dat heeft die foundations, hè, die foundations en die platformen, hè, het heeft allemaal zich gekant en gericht op die kerken van God. Dat overblijfsel van Gods genade en werk, dat is het doel. En jij denkt, ze helpen mij niet meer, zij helpen mij niet meer, God helpt mij niet meer. Je roept, je zoekt, je vlucht, je vraagt en je smeekt deze, maar het gaat niet meer. God laat het los, het wordt gegeven om die heiligen te overwinnen. Het is te geven om de krijg aan te doen, het is de verliezer, u bent de verliezer. Ja, dat is benauwd. Ja, hoe moet je nou dan? Er is geen hoop meer voor de kerk. Je komt helemaal onder de maat. Je ziet het niet meer. Je kunt het niet meer. Je kunt er niet meer mee verder. Je kunt niet meer. Ja, alles wat jij nog kijkt. En je kunt de slagen die van binnen, die helse hond, die mond die tegen jou komt in te spreken. Ja, wat zijn nou met al die beloften? En wat heb je nou altijd? Wat heb je nou eigenlijk dan nog? Wat denk je? Wat steun je nou dan eigenlijk nog op? Dacht je echt dat je tijd kon keren? En ja, je laat je eigen niet meer in het slaap sussen door je godsdienstige praatjes. Dit is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. Ja, je hebt al zo lang heb je dat gedacht. Je hebt al zoveel gezegd. Je hebt al zoveel gesproken. Maar dan moet je nou toch eens kijken, man, hoe dat af gaat lopen. Op God hoef je niet te hopen, hoor. Daar heb jij ook geen verwachting van te hebben. En als jij dan denkt dat je daar nog, dat je nou, als je hierin feilt, dan feil je altijd hoor. Want je moet maar niet denken dat jij straks voor de hemel ingaat. Je moet maar niet denken dat jij die nog God gesteund hebt, dat je als je dit ziet, dat jij ontkomt. Wat een verschrikkingen komen er dan in de ziel. En wat een ellendigheid moet je dan beleven. En wat een onverenigdheid komt er dan met die weg. De Heere die laat de kerk ten onder brengen. De heilige overwinnen. Die God wil je daar en nog je betrouwen op zetten. Wil je daar ondersteunen. Houd toch op om naar de kerk te gaan, maar er komt toch niks meer van terug. Waarom zou je nog een preek houden? Doet het toch niet? Dus het is verloren, dat kun je wel merken. En het wordt gegeven. Het is niet zo dat de duivel zegt, nou ik pak het gewoon eventjes aan en ik zal het eventjes oplossen. Nee, het is gewoon dat God dus dan dat beest dus de macht geeft om dit te doen, te krijgen. Maar het is ook wel opvallend eigenlijk, dat de Heer dus dan eigenlijk ook wel spreekt, niet alleen van het laatste stadium. Want als er dus dan van die tekst dus staat, 42 maanden, dan is het eigenlijk ook weer niet iets wat dus dan net na de Pinksteren dus dan niet aan de hand was. Nou, dat kan al, als je soms met dingen pakt en je wordt een strijd aangevochten en je leest het eventjes oppervlakkig, dan ben je soms helemaal in de war en dan schud je aan alle kanten. En als je dan het eens een keer goed gaat lezen, dan blijkt het eigenlijk dus dat er vaak heel iets anders staat. Dat hij de duivel mij doet geloven. Het is niet alleen in dat laatste stukje dat zulke dingen gebeuren. De heiligen te overwinnen. Dat gebeurde ook al nadat, vlak na de Pinksterdag toen de kerk vervolgd werd. Toen was dat ook al zo. Toen die gemeentes er gesticht werden, die kwamen toch gelijk die Dominicianus en dan Nero, de grote vervolgers, die de kerk dus dan leken uit te roeien. Maar in het ogenblik, dan bloeide de kerk juist. Maar trap er niet in. Dit is een valstrik van de duivel. Trap er niet in om te laten geloven, nu helpt God niet meer. God helpt altijd. En als ze dan zo die indianen dan, Shepard of dan ook dan Newton, wanneer dus dan in die landen dus arbeid hebt te verrichten, en er komen indianen tot bekering, en er is een stam, die God vreest, dan komt er een andere stam, en die roeit een hele stam in één keer weer uit. Nou, dat is ook weer gebeurd. heel je werk bij de knopper. En je leven wordt in waagschaal gesteld en je dacht, nou gaat het goed en dan komt het evangelie en het is gelijk weer een hele woestenij. De duivel die roeit al die mensen uit. Maar die kerk is er nog. Dus dan moeten we tegen deze dingen die hier dus dan gezegd worden, de andere woorden niet vergeten die de Heer Jezus gezegd heeft. De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. En ook al is dan die kerk dan ondergrond, dan is er die kerk nog. Dus dat betekent dus dan dat de dood is waar heerst overal. Dan is het nogthans dat de levensvorst ook heerst die overal. En dat is daar al waar hij zijn levend gemaakte volk heeft. En waar hij zijn kerk heeft. Het wordt gebruikt tot zijn lof. Deze tijd gaat ertoe dienen dat God nog meer eer krijgt. Het moet eerst erger worden, en wil de glorie van God nog groter worden. Het moet zo erg worden dat u alles waar u op steunt aan wijsheid en kracht loslaat. En dat God als God voor de dag komt. Vlak voor de wederkomst van Christus, dan is de nacht op het diepe duisternis. Dan is het omdat de heerlijkheid van komst van Christus des te groter zal worden. Dat Gods glorie, die bezongen wordt tot in de eeuwigheid, de stof krijgt uit deze nare tijd. In uw ellende, in uw smarten, in uw zorgen en in uw kommer bereidt God meer lof. Nou, persoonlijk, de gebroken harten worden van hem geheeld. Hij heelt gebrokenen van harte en verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing redden. Die farmaceutische maffiabende dan helemaal niet nodig hebt. Dat u Christus alleen hebt. En dat u steunt en leunt op de Heer Jezus Christus. Die niet beschaamd. En u komt als een beproefd uit. U komt er als beproefd uit. Tot eer van God. Daarom moet het eerst erger worden. Dat alles uitgeschud is. Bij je kans niks meer te zien. En het echte als het ware verborgen blijft. Onder alle kwaadsprekende tong die je op je internet kan beluisteren. Maar hier is Christus aan het woord. Dit leidt een finale in. Deze omstandigheden leidt de finale in. De slotakkoord. De organist die gaat zo meteen het slotakkoord spelen. En jullie lopen de kerk uit en dan gaat u nog eventjes door. En dan kunt u dat meenemen in uw gedachten. Die tonen van de hemel, die klanken van Gods woord. De psalmen die u gezongen hebt, ze gaan met u mee de donkere avond in. Het slotakkoord, de finale. Dus op het Songfestival zo, nou komt de finale. En dus op de voetbalspellen ook, hè. Nou zijn we in de finale. Een hele massa hersen zingt de duivel eer. En zometeen gaan dan die monden dicht. En dan is de finale van God. En dan zingen ze tot de eer van het lam. Waar het volgende vers ook weer van spreekt. De bruiloft van het lam. Zij zullen het dat beest niet bidden, maar het lam, daar hebben we de vorige keer over gehad. De finale, ze gaat in. Red uw ziel. Red uw ziel, voordat het te laat is. De finale. de finale gaat in. Amen. Heren, zo hebben wij nog weer een poosje bij elkaar geweest. En hebt gij ons nog gegeven weer dit woord? U laat het prediken wat er staat. Er is ook een invulling in. Dat heeft zijn basis in het woord Gods. En dan wordt het ook erkend. Herkend. Erkend. In ons leven. Werk het goede nog tot uw eer. Dat we het oog op u gericht houden. Dat we niet afwijken. Meegezogen worden. Door al die valsheid. In wereld en in kerk. En help ons om Jezus wil. Amen. Vers 12. Gij hebt mij, Heere, de kracht om God te tot strijden. Mijn vijand moest vernederd straffen leiden. Hij vloot vol schrik, waar hij geen kracht behield. Mijn hater werd door mijn hand vernield. Zij riepen wel, maar zonder hulp te krijgen. Zelfs tot de Heere, maar hij vond het goed te zwijgen. Toen heb ik hen als stof verhuisd, verjaagd en als het slijk der straten weggevaagd. 18, vers 12. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.